Goed, goedemorgen allemaal. Laat ik beginnen met gebed. Ik heb geleerd in mijn studie dat het altijd goed is wanneer we Gods woord open doen om te beginnen in gebed. En dat doen we meerdere keren deze ochtend, maar zo wil ik ook graag beginnen. Dus Heer, ik dank u voor wie u bent. Dat we u mogen aanbidden als... inderdaad als koning, die alle eer en glorie verdient, waar we ons voor willen neerbuigen, waar we ons aan willen onderwerpen. Heer, en ik dank u ook voor de eerdere liederen waarin we zongen, Heer, dat u de glorie mag ontvangen wanneer uw woord verkondigd wordt, wanneer uw onderwijs gegeven wordt. En Heer, mijn gebed is ook wanneer we deze ochtend ook uw woord weer open doen, Heer, dat het U mag zijn die mag gehoord mag worden en gezien mag worden. Heer, dat we mogen met open oren en ogen mogen zien en horen wat u te zeggen heeft. Dat we mogen ontvangen wat u voor ons heeft. Maar ook als we dingen ontvangen die misschien niet voor sommigen van ons zijn, omdat u iets anders heeft, wilt u ons dan ook door uw geest leiden om het naast ons neer te leggen. Heer, en zo onderwerpen we ons ook in het ontvangen van uw woord. Aan u. Dank u voor uw Heilige Geest. Amen. Ik mag vandaag verder waar Rodi is gebleven. En velen van jullie zullen er vast geweest zijn vorige keer dat zij sprak. Maar ik zal toch ook een terugblik doen om het een herinnering te brengen. Of voor degenen die er niet waren om te weten waar we gebleven zijn. Rodi sprak 2 weken terug over de geboorte van Jezus, die beschreven wordt in Lucas 2. En ze liet ons zien hoe God en eigenlijk Jezus alles had opgegeven. Zijn autoriteit, zijn macht, controle, inzicht. Hij werd geboren als baby, in grote kwetsbaarheid en in een armoedig gezin. En hij begon onderaan in de maatschappij. En er was in die situatie geen aardse bescherming, geen aardse veiligheid, alleen de hemelse Vader die zijn oog op hem had. En de eerste mensen die Jezus mochten zien, mochten getuigen van wie hij is en geloven in wie hij is, waren een aantal herders, een aantal mannen die in de samenleving geen een belangrijke rol hadden, maar aan de rand stonden. En Rodi eindigde met de vraag, mag de Vader jou in een kribbe leggen? Ben je bereid om Jezus te volgen, ook als dat betekent dat je onderaan begint? Ook als het betekent dat je afhankelijk moet zijn alleen van God? En zo begonnen we na te denken over hoe we Jezus kunnen volgen in hoe hij op aarde kwam. En vandaag gaan we verder kijken naar hoe we Jezus kunnen volgen. Maar inmiddels is Jezus al wat ouder. We gaan kijken naar Lucas 4, vers 14 tot 30. En Jezus is op dit punt net begonnen aan zijn bediening. Als jullie willen, kan je meelezen. Maar voel je ook vrij om gewoon te luisteren. Een aantal versen staan op het scherm en een aantal zal ik ook lezen. En we beginnen met Lucas 4, vers 14 en 15. En ik lees in de NBV. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek en hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Dus in deze 2 versen wordt Jezus nu beschreven als gesterkt door de geest. We zien dat hij onderwijs geeft in de synagogen en dat hij geprezen wordt. En later zullen we zien dat in deze tijd dat Jezus ook wonderen doet. Maar die beschrijft Lucas nu nog niet. In deze introductie van Jezus' bediening legt Lucas nadruk op het onderwijs wat Jezus geeft. Nu Lucas begint om uit te leggen dat Jezus wat ouder is, dat zijn bediening begonnen is, hij is vervuld door de geest, legt hij nadruk op het onderwijs. Maar de inhoud van het onderwijs, dat gaat nog komen. Dit is de introductie. Wat is dan het inhoud van dat onderwijs wat Jezus in al die synagogen geeft? Dat is nog niet bekend. En dat gaat Lucas zo meteen aan ons vertellen. En vervolgens lezen we vers 16 en 17. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. Dubbele punt. Lucas vers 16 en 17 beschrijft hoe Jezus ook in zijn geboortestad Nazareth kwam. En om ook daar te onderwijzen in de eerste plaats. En vanaf daar beschrijft Lucas niet meer zijn eigen vertelling, zijn eigen introductie. Maar vanaf daar openbaart hij het onderwijs en de bediening van Jezus in de woorden van Jezus zelf. Hoe openbaart Jezus zijn eigen bediening? En hoe reageert Nazareth daarop, zijn dorpsgenoten? En uiteindelijk aan het eind van deze preek zullen we ons ook zelf de vraag stellen, wat betekent de bediening van Jezus voor ons? En hoe zullen wij daarop reageren? 2 weken terug keken we dus naar hoe Jezus gevolgd kan worden in de manier waarop hij verscheen, als baby in een kribbe. En vandaag gaan we kijken hoe Jezus gevolgd kan worden in zijn bediening, zoals hij die omschrijft. We gaan de volgende verzen lezen. En we houden het voor nu bij vers 18 tot 21, waarin we dus Jezus' woorden zelf horen. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus verkondigt hier wie hij is en wat hij komt doen. En dit is een gewoonte in de synagoge in die tijd, dat de spreker eerst voorleest, dan gaat zitten en dan uitleg gaat geven over het woord. En in die situatie vinden we eigenlijk de eerste beschrijving in het Lucas-evangelie, waarin Jezus zelf zegt: dit is waarom ik ben gekomen, dit is wat ik kom doen. En in de eerste plaats wou ik uitlichten wat God hier doet. God heeft gezalfd en God heeft gezonden. De Messias, het woord wat veel van ons kennen als beschrijving van Jezus, betekent de gezalfde. Het is mede door de teksten uit Jesaja dat Israël wacht op een gezalfde van God. En dat zou iemand zijn die door God gekozen was voor een hele bijzondere rol. Iemand die bevrijding brengt. En wat houdt dat in? Hoe doet hij dat? Hoe ziet die bijzondere rol van de gezalfde eruit? Waarvoor God hem zendt? Nou, ook dat staat hier. Als we kijken naar de werkwoorden, komen we een heel eind. Hij heeft mij gezonden om het goede nieuws te verkondigen, om vrijlating bekend te maken en herstel, om vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is wat hij kwam doen. Wat Jezus tijdens zijn leven op aarde deed, was voornamelijk hetzelfde wat God eigenlijk al deed in het Oude Testament. Redden, onderwijzen, zijn volk laten zien wie hij is, zodat hij bekend kan worden. En in zekere zin is hij opnieuw de stem van de profeet die oproept om terug te keren tot God. En God te volgen zoals hij werkelijk is. Alleen is het nu anders. Want hij is nu de gezonde boodschapper die ook God zelf is. Die niet alleen komt verkondigen, maar ook daadwerkelijk redding kan brengen. En aan wie? Wie komt hij dan redden? Wie komt hij bevrijden? Ook dat staat in zijn omschrijving. Armen, gevangenen, blinden en onderdrukte. Wat heeft Jezus deze mensen te bieden? We zien door de evangelie heen eigenlijk helemaal niet zoveel dat hij daadwerkelijk de armen aardse rijkdom geeft. Hij maakt ze niet rijk in aards begrip. We zien wel dat hij een paar blinden daadwerkelijk fysiek geneest, maar nog veel meer praat Jezus over een geestelijke blindheid waar hij voor is gekomen. En we zien in zijn bediening ook helemaal geen bevrijding van gevangenen, althans onder menselijke onderdrukking, ondanks dat de Joden hoopten dat ze bevrijd zouden worden van hun onderdrukking van de Romeinen. Maar de bevrijding die we wel zien, is onder andere wanneer Jezus een vrouw bevrijdt van haar ziekte en haar geneest. En er staat dat hij haar bevrijdt van de gebondenheid onder Satan. In Lucas 13. Dus wat we hier eigenlijk kunnen ophalen als we kijken naar het evangelie, is dat wat Jezus hier beschrijft, wat zijn bediening is, is niet zozeer een opsomming van allemaal dingen die hij gaat doen in het fysieke, maar het is een omschrijving van het goede nieuws van het koninkrijk, dat gekomen is in het geestelijke. In ieder geval nu, in de eerste plaats. Jezus kwam om het koninkrijk te verkondigen. Het geestelijke koninkrijk waarin rijkdom te vinden is. Herstel. Waar blindheid genezen wordt. Waar mensen weer zullen zien en horen hoe het echt zit. Waar ze God zullen zien en hem kunnen volgen. Dat is zijn bediening. En daarmee openbaart Jezus vanuit deze schriftlezing en niet alleen wie hij is als de gezalfde, de Messias, de gezondene, maar ook hoe zijn bediening eruit ziet, wat hij is komen doen. En Jezus geeft hier een heel bewuste nadruk door wat hij wel en niet voorleest uit Jesaja. We zien hier het citaat uit Jesaja naast de tekst die we net gelezen hebben uit Lucas. Wat voor een heel groot deel overeenkomt. Hij leest voor wat Jesaja had geprofeteerd, wat de Messias zou komen doen. En het is een prachtig einde om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een verkondiging van Gods rust, Gods genade. Maar eigenlijk wat Jezus hier doet, is dat hij stopt midden in een tekst om een nadruk te leggen op wat hij is komen doen. Want Jesaja gaat daar verder. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God om allen die treuren te troosten. Jezus las voor uit die boekrol van Jesaja en ineens stopt hij. Dat bekende vers dat vertelt over wat de Messias komt doen, vertelt hij in de synagoge, maar hij maakt het niet af. En dan gaat hij zitten en ze kijken allemaal naar hem, wat hij nu zou gaan zeggen. En het enige wat hij zegt is, dit wat ik net geschreven heb, dat is nu, heeft nu plaatsgevonden, of in letterlijke woorden. Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus legt heel bewust nadruk op wat hij komt doen. Hij eindigt niet met de verkondiging van wraak en oordeel, maar hij eindigt met genade. Gods rust, die is nu beschikbaar. Dat is nu begonnen, dat kom ik verkondigen. Nou en Lucas 22, heel eind verder, als Jezus meer onderwijs geeft en praat met zijn discipelen, dan zien we dat hij best wel weet dat er nog meer aankomt. Daar zegt hij namelijk, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Er komt nog een dag, er komt nog meer. En in Openbaring zien we dat ook. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zou geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er was, is voorbij. Dus de wraak, het oordeel en de troost, die komen nog wel. Dat weet Jezus, dat komt eraan. Maar dat is niet wat ik nu kom doen. Hij splitst het op. En het oordeel en de troost, als je de rest van de Openbaring leest, zul je zien dat dat ook door hem wordt uitgevoerd. Dat is ook door de Messias. Maar voor nu brengt hij bevrijding, verlossing, herstel en genade. Gods rust, die zal eerst komen. Ik hoor stilte, wat ik snap, want ik ben er ook aan het vertellen. Maar ik merk in mezelf dat het me vreugde brengt. Dat dit de volgorde is. Niet eerst oordeel. Niet eerst wraak. Maar eerst Gods genade. Zijn rust. We baden vanochtend in de bidstond. Ja, in verwachting en wetenschap dat die rust beschikbaar is voor ieder van ons. Juist ook in het geestelijke. En dat we daar ons op mogen richten. Dat we daarvan mogen putten en ontvangen. Ook als we samenkomen. Wij leven vandaag ook in die rust, in de genade van de Messias. En ook wij verkondigen dat dat is voor iedereen. Ieder die geestelijk arm is, blind is, geestelijk gevangen is, onderdrukt is. Voor ieder is die genade beschikbaar. Gods rust. En hoe reageren dan de Nazareners op dit blijde nieuws, op die openbaring van Jezus? We lezen vers 22 tot 27 om de reactie te zien. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Tot zover voor nu. Een heel opmerkelijk stuk met een aantal reacties waar je even over moet nadenken om te begrijpen wat gebeurt hier en waarom wordt dit gezegd. Het eerste wat ze zeggen is: ze betuigden hem bijval, ze verwonderden zich over de genaderijke woorden uit zijn mond en ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En ik heb wel eens gehoord dat daarover gezegd werd dat ze eigenlijk hem niet serieus namen. Dat hij binnenkwam en hij kon vertellen dat hij de Messias is. En dat ze zeggen: nou, maar dat is toch de zoon van Jozef, de timmerman. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij de Messias zijn? Maar als we kijken wat er allemaal in het vers staat, lijkt het eerder anders te zijn. Ze betuigen hem bijval. Ze verwonderen zich over zijn woorden die ze als genaderijk beschouwen. En ze hadden hem in de eerste plaats ook al ontvangen als onderwijzer. Ze namen hem serieus wat hij zei. Hij mocht in hun synagoge komen spreken. Ik denk dat de vraag: dat is toch de zoon van Jozef, trots en blijdschap betekent. Dezelfde boodschapper van Gods nieuws, van het goede wat gaat komen, is een zoon van onze Jozef. Hij komt uit ons dorp. De Messias is een Nazarener. Wat een eer en voorrecht zullen we ontvangen dat Hij bij ons hoort. Ik denk dat er een blijdschap is omdat Hij de Messias is en dat Hij eindelijk is gekomen en dat Hij uit hun dorp komt. En dat is een logische reactie, maar niet de reactie die Jezus had gewild. Hij doorziet het hart. Hij doorziet dat ze eer zoeken in hun Messias. En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan we gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Het gezegde onthult eigenlijk de logische aanname dat een dokter of geneesheer natuurlijk eerst zijn gaven gebruikt voor zichzelf en zijn eigen omgeving. Maar dat is niet wat Jezus kwam doen. Dat was niet zijn bediening die hij net heeft verkondigd. Niet eerst ik, niet eerst mijn stam of mijn dorp, eerst de ander. Of zoals hij net had gezegd, de armen en onderdrukkende, voor hen is hij gezonden. En hij houdt ze hier een spiegel voor, om te zien dat ze eerst aan zichzelf dachten, hun eer. En Jezus gaat verder. In vers 24 en 25 zegt hij: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. Hij gebruikt een heel aantal woorden om hen op scherp te stellen. Om hen te waarschuwen. Om echt te luisteren naar wat de Messias zelf zegt waarvoor hij is gekomen. Niet hun verwachtingen, onze Messias die dit en dat wel zal doen, die ons zal helpen. Luister, hoor wat ik zeg, ontvang het, zie het. Want als ze niet oppassen om met een open hart te luisteren, zal zijn boodschap en zijn werk niet welkom zijn. Dan zullen ze zich niet kunnen verheugen in de rijkwijde van zijn genade. Die is voor ieder die geestelijk arm is, onderdrukt, blind, gevangen. In het laatste stuk van deze passage zien we de tweede reactie op de Messias in Nazareth. En vers 28 tot 30. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Het laatste woord van Lucas over Jezus in Nazareth is vertrok. Ongezien, midden tussen hen door. De waarschuwing van Jezus wordt niet gehoord. Hij heeft een fantastische boodschap verkondigd, die groter is dan wat ze hadden kunnen voorstellen. Maar ze willen het niet groter. Ze willen het precies zoals ze het zich hadden voorgesteld. En ze horen niet wat hij wil doen. Ze willen niet hem volgen in de uitbreiding naar heidenen van zijn bediening. En ze missen het. En we zagen bij de introductie van zijn bediening in 4 vers 14 tot 15 dat Jezus onderweg was. Hij reisde door allemaal dorpen en hij groeide in bekendheid. Hij gaf onderwijs in de synagoge. Hij werd overal geëerd. En ook aan het einde van deze eerste openbaring van wat zijn bediening is, is hij weer in beweging. Hij vertrekt weer. En Jezus is altijd in beweging. Dat is de natuur van zijn bediening. Hij blijft niet op één plek. Hij is op zoek naar de gevangenen, de blinden, de onderdrukte. De vreemdelingen, en die wij vandaag zouden kunnen omschrijven als de verlorenen. En vooral de manier waarop hij vertrekt uit Nazareth is een groot verdriet. Zijn dorpsgenoten zijn woedend, ze willen zijn boodschap niet ontvangen en ze wijzen hem af. En dit is de eerste keer van vele malen in het Lucas-evangelie, maar ook in andere, dat Jezus wordt afgewezen. Dat ze niet willen hebben en ontvangen wat hij heeft. Ondanks de waarschuwing van Jezus om open te staan voor een onverwachte boodschap, staan ze niet open. Hij liep midden tussen hen door en hij vertrekt letterlijk ongezien en ongehoord. En de vraag die bij mij opkwam is, wat als ze wel hadden ontvangen wat Jezus hen openbaarde? Wat als ze zich hadden verheugd in dat wat hij kwam verkondigen? In zijn bediening die naar buiten toe beweegt. Als ze hem echt hadden gezien en gehoord, hadden geluisterd, waren ze dan achter hem aangegaan? Hadden ze hem gevolgd om met hem te vertrekken? Ons jaarthema is kom, volg mij. Horen wij het wanneer Jezus een onverwachte boodschap brengt? Zien wij de beweging van Jezus? Zouden wij hem kunnen volgen onderweg naar de verlorenen? Of zouden ook wij het toelaten dat hij midden tussen ons doorloopt en ongezien vertrekt? Die vragen was ik over aan het nadenken toen ik dit bestudeerde. Maar ik geloof niet dat die beweging van Jezus ongezien is in deze gemeente. Ik zie een honger en enthousiasme om uit te reiken. Ik zie een ontzag en dankbaarheid voor het werk van Christus in onze eigen levens. Maar ook een ontzag en dankbaarheid die leidt tot getuigenis. En uitreiken. Ik zie dat er een verlangen is in onze gemeente om mee te bewegen met Jezus. Maar ik denk waar we bij stil mogen staan als we dit lezen, is dat dat verlangen gevoed moet worden. Hoe krijgt het handen en voeten elke keer weer opnieuw? Hoe kunnen we waakzaam zijn om inderdaad te zien waar beweegt Jezus naartoe? Waar leidt hij mij naartoe? Naar wie is hij nu onderweg? Wie wil hij redden? En hoe ziet die redding eruit? Jezus is in beweging. Zien wij het? En een voorbeeldje waar ik aan moest denken. Niet per se omdat ik dit elke dag doe of omdat ik zo geweldig ben. Maar wel waar God me op wees. Is onze buurman. Noortje en ik hebben een buurman die moet verhuizen. En ik zal niet in te veel detail treden, maar de buurt is er niet zo, of is er blij mee. Die ziet hem graag gaan. En wij hebben een kaartje voor hem geschreven met een bemoediging. En een herinnering dat Jezus het licht is voor ieder die niet in duisternis wil leven. En die boodschap met bijbehorende bijbeltekst ontving ik in gebed, zoekend naar wat kan ik zeggen. Nou, ik had echt de indruk dat God zei, maar ik wil dat je over mij vertelt. Dat je mijn licht aanreikt. En het was helemaal geen grote moeite, maar een kleine stap in gehoorzaamheid aan God om zijn genade, wat gekomen is en wat beschikbaar is, om die bekend te maken. Want Gods hart gaat uit naar wie verloren is. En we hoeven alleen maar naar Jezus te kijken om onze blik vervolgens te laten richten op de verloren en zwakken om ons heen, waar hij naar onderweg is, die hij ziet, waar hij naartoe beweegt. En misschien is voor jou een kaartje ook een passende kleine stap voor iemand om je heen. En misschien is het een extra boodschap die je doet om iemand mee te zegenen, om het weg te geven. Naar wie beweegt Jezus in jouw omgeving? Hoe kan jij deelnemen in de bediening van Jezus? Nou, die vraag, daar wil ik even over nadenken. Ieder voor zich misschien een minuut of twee. Om ruimte te geven aan God om te spreken. Voor Jezus om iemand in gedachten te brengen. Hé, die persoon, die wil ik bereiken. En dan kun je dat opschrijven in je agenda of in je telefoon. Om actie te ondernemen en deel te nemen in de beweging van Jezus. Dus daar nemen we 2 minuten voor. Ik zal openen in gebed. Heer, ik dank u om wie u bent. Dat niemand te ver weg is voor u. Dat u achter de verlorenen aangaat. Degene die geestelijk gevangen zitten. Of bekneld zijn. Blind zijn. Arm zijn. Heer, u wilt ze geestelijke rijkdom geven. Uzelf openbaren. Uw genade uitstorten. Heer, wat bent u aan het doen? Hoe kunnen we u volgen? Wilt u tot ons spreken, zodat we uw handen en voeten kunnen zijn? Misschien heb je iemand in gedachten gehad, heb je al iets opgeschreven, misschien al specifiek wat je kan doen, en misschien ook niet. En dat is oké, ik ben hier niet om je te vertellen dat iedereen nu iets moet doen, maar ik hoop dat God sprak. En of hij nou iets zei, dat je een aanmoediging ervaart om gehoorzaam te zijn, en als hij niet iets specifiek sprak, dat je ook Gods rust mag ontvangen van hem. En ik tegelijkertijd moet ik ook denken aan de mensen in Nazareth. Stel nou dat er iemand was die wel had geluisterd en die wel zag wat Jezus wou doen, en wiens hart ook brak. Kan ik me ook voorstellen dat het heel moeilijk moet zijn geweest om dan te kiezen om als een van de weinigen, of misschien wel de enige, wel achter hem aan te gaan. Terwijl de rest woedend is. En waarom zeg ik dat? Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om iets te doen wat anderen niet doen. Om een stap te zetten. En ik wil je daarom aanmoedigen om zo meteen als de dienst afgelopen En je hebt inderdaad het idee, ik heb iets ontvangen, maar ik vind het ook spannend, ik vind het ook lastig. Of als je zegt, ik heb niks ontvangen, maar ik wil wel iets ontvangen, ook dat vind ik moeilijk. Blijf dan even hier en zoek iemand op om samen daarvoor te bidden. Om samen na te denken. Of om zelfs misschien wel rekenschap af te leggen en tegen iemand te zeggen, dit heb ik ontvangen, dit ga ik doen. En wil jij me volgende week vragen hoe het is geweest? Gewoon om elkaar te helpen. Om actie te ondernemen, maar ook om elkaar te zien als we dat moeilijk vinden. Yes, daarmee zal ik danken en dan geef ik het woord weer aan... Sorry, ik ben je naam even kwijt. Heer, ik dank u voor uw woord, voor wie u bent. Voor uw geest die ons hart zacht maakt om te gaan. Ja, om uit te delen wat we hebben ontvangen. Heer, en ik dank u voor deze prachtige gemeente. Wiens hart klopt voor u. En dat we elkaar mogen aanmoedigen, mogen ja, troosten, bemoedigen in ja, het uitreiken, maar ook gewoon in andere dingen die op ons afkomen. Dat we één lichaam mogen zijn. En ik wil u vragen, Heer, wilt u met uw geest bewegen, ook deze ochtend verder, dat we in rust en vrede mogen ontvangen van u en mogen getuigen. Ik dank u voor uw genade. Amen.